La 14. Walking in Life Forms. Number 9. Rewind. Mijn bewerking van Julius Heine's tekst Rewind. 1. Het werk. Ik ben in zijn atelier en zie het werk hangen. Vanzelfsprekend, transparant, aspirerend. Onmogelijk, dat kan niet, denk ik. Het is asymmetrisch. Geen kant is recht. Zijn midden zwelt. De rechterzij heeft een snijwond, een forse haal, die diep het werk inloopt en met lage awagami-papier is gestelpt. Het oppervlak is een stug stoppelveld, waarin de werveling van het papier blijft steken. Hoe kan zoveel ongelijkheid, zoveel disruptie, toch rust en evenwicht geven? Hij zegt dat een kunstwerk een bestand van tegenstellingen is, van werkelijkheid en beeld, van kleuren en vormen die zijn ruimte bepalen en van hun zichtbaarheid tegenover de verdwijnplaatsen waar het werk in zichzelf keert. Van zijn openingen waarin je wordt opgenomen in zijn architectuur en van zijn gesloten complexiteit waar je buiten blijft. Zijn onregelmatige randen bepalen als bosomen de grondvorm. Daarbinnen gebeurt het en streeft het werk naar zijn logica. Ik zoek een mogelijke compositie, aangespoord door Terbraaks gebruik van het woord compossibility. Ik interpreteer dat als de mogelijkheid van een werk om op een bepaald moment een compositie, zijn eigen samenhang te zijn. Maar ook, en dat is misschien wel belangrijker, als de uitnodiging aan de kijker om er zijn eigen geheel van te maken. Niet de samenhang uit het boekje, de meetkundige of gulden snede compositie, maar de compositie van het zoekende oog. Van het alerte en werkende oog dat in het landschap zijn microlandschappen samenstelt. Landschappen die al wandelend en kijkend ontstaan. Ik zie hoe naden, lijnen, openingen, kleuren, vormen, papiersoorten elkaar hun leven geven en zich veranderend herhalen. Ik weet dat het onmogelijk is dat het werk Aus einem Guss is gemaakt, in één Chitao-streek. En toch lijkt het zo. Verdwenen zijn de jaren van zijn zoeken naar de vorm, van het rusteloze herbepalen. Zo anders is het nu. Het hangt rustig, stil als een opengevouwen boek. De tijd heeft zich erin teruggetrokken, is als een oude hond stil in zijn mand gaan liggen. Ik heb zelf gevoeld hoe zwaar en dik het is, hoe de kartonnen lagen verbonden zijn, de nauwe kruipruimtes ertussenin, hoe groot het is, 1,70 meter bij 2,70 meter bij 10 centimeter, en toch zo fragiel als het lijkt. Het werk zwijgt, tot ik begin. 2. Take one. Hij pakt magenta papierresten van de vloer. Ogenschijnlijk willekeurig plakt hij ze op een kartonnen ondergrond en zoekt vervolgens uit tientallen rijen spuitbussen een aantal, 6, 7 kleuren. Het gaat te snel om het bij te houden. Bovendien schudt hij met veel geweld de bussen, die vloekt hij binnensmonds, wel weer dichtgekoekt zullen zijn. Inderdaad mondt elke handeling uit in een gevecht op leven, verf en dood, verstopping. Hij sprayt felle groene en gedempte omberkleuren langs en deels over de opgeplakte vormen, die als eilandjes in de zich vermengende verf komen te liggen. Er ontstaat een begin. Hij stopt en ik vraag me af of dit een fase is. De eerste worp. Waarom deze kleuren? Wat betekent het? Hij gaat weer door, loopt af en toe achteruit om afstand te nemen en, denk ik, het resultaat te beschouwen. Tegelijk wekt hij de indruk precies te weten wat hij doet, ook al staat hij er bovenop, alsof zijn ogen als een omgekeerde verrekijker werken. Hij is overal tegelijk bezig en ik herinner mij dat hij mij vertelde dat zijn tekenleraar hem dat had geleerd. Zo trek je, had hij hem voorgehouden, het beeld naar zichzelf toe en maak je het actief op elke plek. Inderdaad is er geen vierkante centimeter waar zijn hand, kwast of spuitbus niet is geweest. Direct of indirect, de plek waar de verf is afgezwaaid, met druipers, spraysporen, doorgeschoten verfstreken en hun spetterbanen. Vreemd genoeg zit het er allemaal volwaardig in. Op een onverwacht moment gooit hij een spuitbus op de grond en kijkt mij aan. Ik vraag of het af is, of dat het nog in zijn eerste fase verkeert. Ik ontleen dit woord aan hem. Hij spreekt wel over de fase van een kunstwerk, maar nooit over zijn voltooiing. behalve, begreep ik later, als een tijdelijke eindfase. Ik weet het niet, antwoordde hij. Ik heb tijd nodig. Zonder verder nog iets te zeggen, gaat hij op een kruk zitten. Om het werk te onderzoeken, verklaarde hij. Ik had een kans verprutst, drong tot mij door, toen bleek dat ik de tegenwoordige tijd niet kon volhouden. Te weinig had ik genoteerd. Wat hij deed, sprak vanzelf tot het moment dat ik het op moest schrijven. Elke stap, handeling, materiaalkeus had ik moeten bevragen en boekstaven. Zijn snelheid en beslistheid hadden me overdonderd en ik verweet het mezelf dat ik het had laten lopen. Ik begreep ook dat ik geen antropoloog ben. Na ruim een uur, waarin we geen van beiden spraken, stond hij op en doorkruiste zijn atelier om stukken karton en papier bij elkaar te rapen. Hij scheurde en trok ze uiteen tot vormen die hij met besliste gebaren op het papier plakte. Wat lukraak leek, pakte doordacht uit. Elke vorm leek op zijn plaats te zijn en daar relaties aan te gaan met wat zich eromheen afspeelde. Met vlakke hand sloeg hij de vormen aan, smeerde extra lijm onder een randen en drukte die met zijn duimen vast. Eerder al was hij opgesprongen om naar een papierhoop te lopen en er witte stukken uit te trekken die hij geconcentreerd verscheurde. Het leek een ritueel, de aandacht, de gebaren, het stapelen van de vormen voor zich op de vloer. De kleinste was niet groter dan een centimeter. Hij zocht in de stapeltjes en pakte er een twintigtal uit en legde die opzij. Geen kleur meer, zei hij. Ik zoek afwezigheid, leegheid, gewichtloosheid. Het werk is te zwaar en te chaotisch geworden. Het moet zich nu ontmaterialiseren. Hij duwde het werk stevig tegen de muur om er met kracht weer stukken uit te scheuren. De over elkaar gelijmde delen verzetten zich, hielden weer barstig stand tot ze uiteenrafelden. Het werk hing er haveloos bij, een slap dekzeil dat slordig de wand bedekte. Ik moest aan haveloodsen denken. Hij pakte de vormen en plakte die over en door de opengelegde papierlagen heen. Het was vervreemdend. Ze leegden het beeld, waar weinig of niets van overbleef. Ik stop ermee, zei hij. Het is genoeg geweest. Op mijn vraag waar we waren, kreeg ik geen antwoord. De volgende morgen kwam ik later dan afgesproken zijn atelier binnen. Hij zat aan zijn werktafel. Eerst deze Polaroids afmaken, zei hij. Dan ga ik verder met, en ik knikte zijwaarts naar het werk aan de muur. Terwijl hij een Polaroid bestudeerde, zag ik hoe hij tegelijkertijd Walking in Life Forms nummer 9 observeerde. Hij moest daaraan hebben doorgewerkt, want het oogde als een eenheid, hoe gehavend het gisteren nog was. Doorbroken kleurlagen liepen regelloos in elkaar over, waar de witte vormen een spoor van oriëntatiepunten doorheen trokken. Nu viel het mij op dat de Polaroids die verspreid over de tafel lagen, het grote werk in zich droegen. Hun kleuren en vormen resoneerden over en weer. Je was gisteren, zei hij, getuige van de natuurlijke ontwikkeling van het werk. Dat ontstaat in bewegingen van wederzijdsheid, van geven en nemen, van wat er al is, zoals de sporen en vlekken op het papier en van wat ik voor ogen heb. Ook de zijbeelden, meestal Polaroids en tekeningen, doen mee. Zij zijn supporters, die het met hun onbehouwen commentaar en interventies niet sparen. De vlek, zei hij, is het begin. Daar heb ik het vaak over en er ook over geschreven. De vlek is voor mij wat de eenstreekmethode voor Citao is. Zij is de grondsteen van het werk. Kleur moet van daaruit wegvloeien en zo haar geschiedenis schrijven. Ik begrijp een monochroom vlak als idee, maar vind het steriel. Ik zoek dan de verkleuring of de kras erin die de rechthoek zijn leven geeft. Daarom probeer ik mijn kleuren zo op te brengen dat ze in elkaar wegzakken, samenvloeien, als onder water stromen en weer uiteendrijven. Ik hou ervan als ze opgaan in een onnavolgbaar hide-and-seek spel. Onder het oppervlak vervolgen zij hun weg naar onzichtbaarheid om op een onverwachte plaats toch nog hun glans aan het oppervlak af te staan. Alsof zij er als verschietende edelstenen onder liggen. Er is zoveel kleur, oneindig meer, zei hij nog, dan ons oog uit zichzelf kan zien. Dat moet geholpen worden door opnames en uitvergrotingen van bijvoorbeeld het leven in de gitzwarte diepzee. Onvoorstelbare organismen zwemmen daar in fantastische kleurentooien en trekken fluoriserende sporen door het water. Het heelal zelf blijkt op een foto een vloeiende en spetterende kleurmassa te zijn. Onlangs zag ik in de krant een foto van een flinterdun plakje periodiet van 2,5 miljard jaar oud. Het leek een pattern painting, doortrokken van verwarde draden en weefsels. De krant had het over een kleurenpracht die doet denken aan de glasramen van de Sagrada Familia in Barcelona. Ik vond het ongelooflijk en realiseerde me weer hoe weinig wij van kleur en haar betekenis weten. Tegelijk moest ik aan de auto denken, ons mechanisch organisme dat we alle denkbare kleuren van de regenboog geven om zijn aantrekkelijkheid te vergroten. Hij schoof de Polaroids opzij en liep naar het werk. Zoals het gisteren ging, zei hij, kan het lang doorgaan. Vorm, materiaal en kleur zoeken steeds opnieuw naar een onderlinge evenwicht. Het gaat om een tijdelijke balans die de inhoud van het werk voor even zichtbaar maakt. Je weet dat je verder moet, dat je er nog lang niet bent en dat nu stoppen de net begonnen tocht onwaarachtig maakt. Hoe overtuigend en aangenaam het uitzicht ook is. Maken is als een voettocht langs een berghelling. Elke stap die je zet, brengt een ander gezichtspunt met zich mee, dat erom vraagt het vorige bij te stellen. Niet omdat het niet goed was, maar omdat de nieuwe stap zijn realiteit is. Het werk wordt de uitdrukking van de tocht. Een rugzak van beelden die door de bewegingen van het lopen over elkaar heen schuiven. Nevel kan je het zicht ontnemen of wegtrekken in magnifieke vergezichten. Het is de onbepaaldheid van de verte die trekt, ook al is er geen route of zichtbaar pad. Soms denk je er te zijn dat je het hoogste of verste punt hebt bereikt. Maar na de rustpauze zie je dat je er nog niet bent. De berg, het werk, vraagt om meer tijd. Altijd. Bepalend voor de terugkeer is het moment waarop je ziet dat het kunstwerk de tocht in zich draagt. Het onverbiddelijke ogenblik dat zijn lagen de verschuivende vormen en structuren van de landschappen zichtbaar maken, je daarin meenemen. Je voelt dat het werk zijn evenwicht heeft bereikt en zijn materialiteit doorgrond. Het is dé uitnodiging voor zijn reis geworden. 3. Rewind. Ik zie op de schokkige videobeelden hoe ik wankel op de brede, bovenste treden het plateau van de wankele trap sta. Zonder enig houvast trek ik met omzichtige manoeuvreer de twee pushpins uit de muur en houd het werk met mijn handen tegen de muur geklemd. Ik weet nu dat de behendigheidstruc komt. Het duwen van het werk tegen de muur moet ik omzetten in een vaste greep om zijn bovenrand. Het is noodzaak het werk hoog te houden, zodat het de grond niet raakt. Ik zie de trap onder mij bewegen en voel zijn poten wankelen op de ongelijke vloer. Nu ik mezelf gadesla, begrijp ik waarom elke bezoeker op dat moment bezorgd roept of die kan helpen. Waar ik niet op inga, omdat ik bang ben van de trap te vallen als we elkaar verkeerd begrijpen. Ook nu lukt het. Met mijn armen boven mijn hoofd houd ik het werk hoog. Draai het langzij tussen muur en trap naar mij toe. Ik laat het vieren en zorg er met wiegende bewegingen voor dat het met zijn onderkant zo ver mogelijk naast de trap op de grond komt te rusten. Langzaam stap ik trede voor trede achteruit de trap af en zorg ervoor dat het werk met mij meebuigt en inzakt. Als ik beneden ben en naar achteren loop, ligt het als vanzelfsprekend plat op de grond en ben ik vrij om het te slepen waarheen ik maar wil. Ik leg het zo neer dat ik me er gemakkelijk omheen kan bewegen. Ik zit op mijn knieën en begin. Snel trek ik vanaf de zijkant de dunne toplaag van awakami-papier er als een pleister vanaf. Toplaag is een te mooi woord. Het beslaat niet eens de helft van het oppervlak en is in grillige delen opgebracht. De stukken gelijmde papieren splijten en rafelen nu onder mijn handen. Ze vallen in zich versplinterende vormen uiteen. Omzichtig pulk ik aan een vezelrand en trek desondanks dieper liggende stroken onderlagen met me mee. De weer zichtbaar geworden cadmiumrode imprints springen gretig overeind om net als in het begin het beeld te overheersen. Ik dempte die toen af omdat ze te veel aandacht vroegen, ook door hun samengaan met pyrolrode sporen, de restanten van de weggewerkte wandelroute. Het langzaam optrekkende winterroze uit andere onderlagen verdrong deze uitbundige zomerzweem, al bleef de gloed in het open papier hangen. Het roze heeft nu weer de ruimte en schiet langs de scheurranden van de grotendeels verborgen van dijkbruine vormresten. Ooit kwelde die mij als het grote karton, waar ik 3 jaar aan had gewerkt, maar dat van het begin af aan koppig weigerde met mij mee te gaan. Pas toen ik de strijd opgaf en het met een Stanley-mes in 4 stukken ritste, toonde het opeens zijn mogelijkheden, alsof het altijd had geweten dat zijn ware moment nog moest komen. Zijn grove, dik geschilderde delen werden de dragende hoekstenen van Walking in Lifeforms No. 9. Ik zie aan mezelf dat ik de weg kwijt ben. Ik weet dat ik mij op dit punt realiseerde dat het werk niet mee wilde gaan. De handelingen grepen niet in elkaar en verwoestten wat ik beoogde. Het weer opentrekken ontketende een innerlijke oproer die de onevenwichtige rust en harmonie van het werk ongedaan maakte. In het zicht van zijn bevrijding voelde ik, maakte het binnenwerk van de gelegenheid gebruik om zijn eigenheid en zichtbaarheid weer op te eisen, ook al wist het zich getekend door de littekens van mijn ontelbare ingrepen. Op dit punt aangekomen verdwaalde ik in het werk en de tijd. Ik wist niet meer waar ik was en nog minder wat het werk beoogde. Het is een fictie, begreep ik, dat een werk uit letterlijke tijdlagen bestaat. Het is geconstrueerd in een weerwar van door elkaar heen lopende handelingen. Eerder is het zo dat ieder moment zijn eigen dikte heeft, omdat de tijd zich in wijkende sporen van materialiteit vastlegt. Er zijn schrale plekken waar ik nauwelijks ben geweest, waar een enkele druiper over de lager gelegen ondergrond haar weg zocht. Op andere plekken werkte ik dagenlang stug door, wat kon bestaan uit het verwijderen van stukken papier, het overschilderen van delen die in fragmenten weer open en wegscheuren om ze elders op te plakken, het weven en samenbrengen van draden in grillige constellaties. Elke plek is een eigen site, een bouwplaats van puin en afval. Nog voor ik werkelijk met het afleggen van het werk ben begonnen, realiseer ik mij dat mijn archeologische onderzoek onmogelijk is. Ik kan het niet rustig stilleggen, zoals de Amerikaanse kunstenaar Mark Dyan tijdens de Biennale van Venetië in 2015 deed met een kanaal in Venetië. Damwanden sloten het af om wat hij op de bodem vond, schelpen, glasscherven, glazen en potjes, sleutels, plastic speelgoed, bestek, plastic zakken, voor onderzoek naar boven te brengen. In een goed geoutilleerde onderzoeksruimte bestudeerde hij de fondsen en gaf die hun eigen plaats en betekenis in de tijd. Het resultaat toonde hij opgeprikt in grote lijsten als vitrines. Ondertussen zie ik hoe het werk tussen mijn vingers verdwijnt in zijn onbeheersbare chaos. Ik denk aan Heine's voorbehoud om een kunstwerk op deze manier te benaderen. Zolang het kunstwerk zichtbaar is, had hij geschreven, is het zijn eigen vindplaats, waar niets opgegraven hoeft te worden, ook niet de tijd, omdat die eigen is aan het kunstwerk. Het is zijn ingevroren tijd. Het verdwenen kunstwerk daarentegen is het vloeibare zwarte gat van zichzelf, zonder tijd onzichtbaar en onvindbaar. Ik zet de video uit en denk er nu pas aan. Het begin, de oorsprong van Walking in Lifeforms No. 9, was een dichtregel van Wang Wei. Met een staaf houtskool trok ik de woorden over het lege, maar gekreukte papier. Te vergeefs zwoegt hij. Hij verlangt naar de vrije weg. Meteen daarna wreef ik de letters met mijn vlakke hand uit, wat erop neerkwam dat ik ze tot vervagende vlekken in het papier smeerde.